vandaag in onze podcast.
Een kwart van de starters die solliciteert niet vanwege de woningmarkt.
Kijk, als je het niet voor op de korte termijn koopt, maar echt voor de middellange tot lange termijn, dan is dat economisch gezien bijna altijd wel een verstandige keuze.
Hi, met Pim. Ik ben benieuwd of de rente binnenkort nog gaat dalen.
Welkom bij de Alles Over Hypotheken Show.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering met Herge.
Thomas, leuk er weer te zijn.
Zeker weten. Is even geleden volgens mij.
Een hele lange winterslaap hebben we gehad.
Een hele lange winterslaap.
We hebben overigens wel heel veel gedaan, maar nu weer ook weer veel zin om alle luisteraars te gaan verblijden met mooie berichtjes en interessante onderwerpen.
Ja, want er zijn nogal wat onderwerpen te bespreken na zo'n lange winterslaap natuurlijk.
Ja, wat mij betreft wel, toch? We hadden het erover gehad dat als je kijkt wat er verandert per nieuw jaar, dus 2024, en wet en regelgeving, dat studieleningen misschien wel het meest interessante onderwerp nu is. Omdat het gewoon best onduidelijk is.
Zeker. Ja, daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben natuurlijk.
Ja, precies.
Maar zoals altijd beginnen we met het nieuws.
Zeker.
Hypotheken in het nieuws.
Oké, waar zullen we beginnen? Want we hebben echt een selectie moeten maken van allemaal interessante onderwerpen wat mij betreft.
Ik heb zoveel gelezen de afgelopen tijd.
Inderdaad, ja. voor mij was een beetje de afdronk van is het nu een goed moment om wel of niet te kopen? Niet dat ik zelf op zoek ben, maar dan onze luisteraars vast wel. En volgens de makelaars op NOS...
Is een geweldig moment om te kopen.
Ja, of tenminste overbieden wordt in de krappe huizenmarkt weer de norm. Dus misschien moet je nu maar snel...
Ja, daar hangt het natuurlijk mee samen. Je leest het overal. Overbieden wordt wat meer de norm. Klanten vragen mij elke dag wel van oké, moet ik nu wel kopen? Maar ja, dat blijft natuurlijk een vraag van alle tijden.
En als je de makelaars vraagt, zeggen die je moet kopen.
Ja, je moet vandaag kopen.
Je moet vandaag kopen. Ja, morgen dan is het is weer een procent bijgekomen.
Nee, maar het blijft altijd een persoonlijke afweging natuurlijk. Dat is ook wat ik klanten altijd meegeef. Maar feit blijft wel dat als je in de mogelijkheid bent of in de positie bent om te kunnen kopen en je ziet iets wat je heel mooi vindt, dan zeg ik tegen klanten van kijk, als je het niet voor op de korte termijn koopt, maar echt voor de middellange tot lange termijn, dan is dat economisch gezien bijna altijd wel een verstandige keuze.
Natuurlijk, zeker. Ja. Dus kijken, economisch gezien, nou laten we dan meteen kijken naar de nieuwsbericht van de economen van de Rabobank.
Ja, zeker.
Wat zeggen die dan?
Het zal je verbazen, maar die verwachten natuurlijk ook een prijsstijging de komende jaren. Dus dit jaar, ook volgend jaar. Een prijsstijging van 6% hebben zij het ongeveer over. Ja,
en weinig transacties volgens mij.
Wel wat dat klopt. Ja, weinig transacties, maar het blijft altijd een kwestie van vraag en aanbod. En dat zeggen zij ook, hè, van er is gewoon op dit moment onwijs veel vraag en het aanbod blijft mondjesmaat toenemen. Ja, weinig bouwvergunningen.
Precies, nieuwbouwen helpt niet mee.
Nee, ligt al, daar hebben we het volgens mij eerder wel eens een keer over gehad. Het ligt al heel lang stil.
Ja.
Dus ja, dat zijn basic economische principes. Vraag en aanbod. Als het aanbod afneemt en de vraag neemt toe of blijft constant, dan zul je ook zien dat prijzen weer wat toenemen.
Ja, dus ook daar zou je kunnen zeggen, niet dat we hier nou een soort promo praatje willen houden voor je moet nu een huis gaan kopen, maar kennelijk gaan de huizenprijzen weer stijgen.
Ja,
ze zijn
aan
het stijgen. En als je wil kopen, dan kan je het beter nu dan misschien over een jaar.
Zeker. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat de huiseconomen over 3 maanden te zeggen hebben. Volgend kwartaalbericht. Precies, want ze hebben zich nog wel eens tegengesproken natuurlijk. Maar het blijft voor niemand volledig te voorspellen. Dat laten we dat voorop stellen.
Duidelijk, dat hoort bij economen. Nou, als we toch maar een beetje in het promo-gedeelte blijven, dan een nieuwsbericht waar we niet omheen kunnen is een nieuwsbericht wat wij zelf hebben vervaardigd.
Oh nee.
Ja, precies. Ja. Ja, we doen echt al tijdenlang onderzoek naar de positie van starters op de woningmarkt. En heel af en toe wordt dat gigantisch opgepakt door de media. Ik geloof zelfs dat de Telegraaf het de geschreven krant had opgenomen. Nou, waar ging het om?
Hoogtepuntje.
Hoogtepunt. Dat een kwart van de starters, we hebben ongeveer 1000 starters bevraagd, die solliciteert niet vanwege de woningmarkt. Hè? Dus moet je voorstellen, je wil in Amsterdam of Rotterdam wil je gaan solliciteren, maar je woont wat verder weg. Kun je geen baan, kun je geen woning krijgen, dus dan ga je maar niet solliciteren. Althans, een kwart zegt dat. En meer dan de helft zou zelfs wel willen wisselen. Als een soort bedrijfswoning, hè? Als dat zou bestaan. Van, je kunt bij ons komen werken en heb je ook meteen een huis erbij of een woning. Dan is meer dan de helft zo bereid zijn om te wisselen van baan.
Nou, dat is schrikbarend. Veel mensen zijn
precies,
dat eigenlijk.
Precies, dat is schrikbarend,
Maar wat je zegt, kijk, het blijft natuurlijk een onwijs groot probleem. Huisvesting, voldoende aanbod. Ja. En dat werkt ook verder door in maatschappelijk opzicht. En daar is zo'n onderzoek of de uitkomst van zo'n onderzoek is daar een voorbeeld van.
Ja, hè? Nee, 100%. En misschien daarop aansluitend een ander bericht wat in het FD stond en ook was uitgezocht, ook door een aantal economen via het ESB, over de particuliere beleggers die hun woningen, huurwoningen, verhuurde woningen allemaal te koop hebben gezet en gaan zetten.
Ja.
Dat is dan wel weer goed nieuws, denk ik, toch, voor die starter? Vind ik tenminste.
Nou ja, dat betekent wel dat starters meer aanbod krijgen. Maar aan de andere kant is de problemen die je daarmee veroorzaakt, is wel dat de middenhuursector afneemt qua omvang.
Ja, precies.
En dat is weer een ander probleem. Ja. En ja, het blijft altijd een onwijs complex item. En ik ben benieuwd wel hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Maar feit blijft wel inderdaad dat vorig jaar onwijs veel woningen verkocht zijn. Die allemaal onderhevig zijn aan die nieuwe regels. Hè? Die beleidsregels.
Ja, precies. Omtrent, die particuliere beleggers die verkopen die woningen omdat het gewoon minder rendement oplevert. Ja,
minder lucratief is.
Precies, ja.
En of dat echt nog door gaat zetten dit jaar, dat valt te bezien. Volgens mij is de verwachting eigenlijk dat dit een golf is die nog niet helemaal
Als het eenmaal verkocht is, dan kun je niet nog een keer verkopen.
Nee, ja. Precies. Ja, dat is waar. Dus ik ben benieuwd. Maar het werkt ook wel weer andere problematiek in de hand.
Oké, okay, nou duidelijk.
Ja, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp, denk ik, van deze week. Duo-schulden.
Het onderwerp van deze week.
Oké, Thomas. Hoofdonderwerp dus. Duo-leningen, hoe wordt dat meegenomen in een hypotheekberekening? En jij zit er veel beter in dan ik, maar misschien dat ik een korte intro doe.
In jouw tijd waren er nog geen schulden, denk ik. In mijn tijd,
precies, inderdaad. Toen bestond het allemaal nog niet. Nee. Nee, kon je voorheen was het eigenlijk vrij overzichtelijk. Stel je voor, je had 10.000 euro duo-schuld. Nou, dan die 10.000 euro, die deed je ongeveer keer 2. Dat haalde je af van je leencapaciteit. Dan wist je ongeveer wat de impact ervan was.
Klopt.
Maar het is nu allemaal een stuk ingewikkelder volgens mij geworden. En ook niet per se duidelijker. En geldverstrekkers weten ook niet precies hoe ze ermee om moeten gaan, maar daar weet je meer van.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk altijd, als je wijzigingen doorvoert in beleid, dat het niet van de een op de andere dag perfect doorgevoerd wordt. Maar kijk, het was inderdaad min of meer hoe je het zelf vertelt. Hè? Dus je hebt twee mogelijkheden. Je valt ofwel in het nieuwe stelsel of nog in het oude stelsel voor het aflossen van je studieschuld. En in het oude stelsel, dat betekent eigenlijk dat je in 15 jaar je studieschuld moet terugbetalen.
Ja.
In het nieuwe stelsel heb je 35 jaar om je studieschuld terugbetalen.
Ja, dat is gunstiger.
Ja, dat is gunstiger. In die zin dat je maandlasten wat lager zijn. En lagere maandlasten betekent ook dat je meer van je inkomen besteedbaar hebt voor je hypotheek. Dus een hogere hypotheek. Ja. Het drukt minder op je leencapaciteit eigenlijk. Ja. Nu is het zo dat voorheen altijd gekeken werd naar de oorspronkelijke hypotheekschuld.
Precies.
Naar de oorspronkelijke studieschuld.
Dat bedoel je.
Dat bedoel ik. En daar is nu best wel het een en ander in gewijzigd. Ze hebben vanaf dit jaar zeggen ze van oké, we kijken niet meer naar de oorspronkelijke studieschuld. We kijken naar je maandbedrag. Dus wat los je per maand af op je studieschuld?
Ja, dus in plaats van die 10.000 euro die ik net noemde, gaat het dus die totale schuld wordt er nu gezegd. Nou, je betaalt elke maand, weet ik veel, 80 euro of 100 euro los je af van die schuld.
Ja.
Noem een bedrag. En dat gaan we nu als grondslag gebruiken om te berekenen wat voor impact dat is op je leencapaciteit.
Klopt. Ja. En de verhouding blijft nog steeds wel gelijk. Hè? Ja. Want val je in het oude stelsel, dan is je maandbedrag uiteraard hoger dan met hetzelfde bedrag studieschuld in het nieuwe stelsel. Ja. Want dan heb je gewoon veel langer de tijd om dat af te betalen.
Ja.
Maar toch verandert er wel het een en ander van oké, hoe drukt dat dan op je leencapaciteit? En ik heb bij best wel veel klanten meegemaakt dat die studieschuld of die nieuwe regels in die studieschuld zwaarder wegen in 2024 ten opzichte van 2023.
Dus ik begreep dat de bedoeling was dat het juist wat gunstiger zou uitpakken.
Klopt.
Dat je er wat minder last van zou hebben of dat als je al had afgelost bijvoorbeeld, dat je dan daar voordeliger uit zou komen.
Ja, en dat is eigenlijk alleen zo als je veel aanvullend hebt afgelost op je studieschuld.
Ja, dus bovenop de reguliere aflossing dat je extra aflost.
Ja, klopt. Dus dat is wel even goed om te vermelden van als je maandbedrag wordt gebaseerd op basis van je inkomen.
Ja.
En soms is het zo, en ze kijken daarbij terug in het verleden.
Ja, duo.
Vaak 2 jaar terug. En soms is het zo dat je maandbedrag nog relatief laag is ten opzichte van je studieschuld zelf.
Ja, dan heb je veel geleend, maar je bent net begonnen met werken, dus dan
Ja, dan zegt Duo eigenlijk oké, dan begin je met een wat verlaagd maandbedrag. Ja,
heel schappelijk.
Ja, precies. Maar dan is het niet zo dat geldverstrekkers zeggen van nou, dan rekenen we ook met dat verlaagde maandbedrag.
Nee.
Nee, dan rekenen zij het om naar een hoger maandbedrag. wat je zou moeten betalen om je studieschuld binnen 15 of 35 jaar af te lossen. En dat is het bedrag waarmee gerekend
wordt. Dat is op zich nog wel logisch, denk ik, toch? Want dat zul je misschien in de toekomst toch moeten betalen. Maar hoe zou dat nou als je nog een keuze moet maken?
Ja, dus als je... er zijn eigenlijk twee dingen. Dus soms zit je nog in de aanloopfase. Dus dan heb je nog niet afgelost. En dat is vaak 2 jaar. Hè. 2 jaar duurt het voordat je moet beginnen met aflossen. En ook dan zal een geldverstrekker in de basis zelf een berekening maken van hoeveel moet jij aflossen op basis van de rente die betaalt en van de hoogte van je studieschuld. Maar je hebt ook nog wel eens dat een gedeelte van je studieschuld in het nieuwe stelsel valt en een gedeelte in het oude stelsel.
Ja.
En... Nou, NHG, Nationale Hypotheekgarantie, komt ook elk jaar met beleid. En dat beleid wordt op heel veel vlakken gevolgd door geldverstrekkers.
Ja.
En die zeggen eigenlijk van, nou, heb je een keuzemogelijkheid of je in het oude of in het nieuwe stelsel wil vallen, dan rekenen we met het meest conservatieve scenario. Dus dan rekenen we met...
Het oude stelsel, 15 jaar.
Exact. Dat alsof alles in het kiezen. Oude stelsel... Nou, dat gaat niemand kiezen, maar toch wordt daarmee gerekend.
Aha.
En ik merk dat bij geldverstrekkers ook nog niet helemaal duidelijk is, bij sommigen wel hoor, bij anderen nog niet, wat er gebeurt als klanten die mogelijkheid hebben.
Ja.
En je vraagt een hypotheek aan zonder nationale hypotheekgarantie.
Ik snap het, ja. Want hoe zat het dan voor dit jaar, in, zeg maar nog in 2023?
Ja, kijk, als klanten dan nog de mogelijkheid hadden om te switchen, dan merkte ik dat vaak een bevestiging dat klanten voornemens zijn om naar het nieuwe stelsel te switchen, of een bevestiging vanuit Duo dat ze die keuzemogelijkheid nog hebben of zullen krijgen.
Ja.
Dat al voldoende is om voor geldverstrekkers te zeggen, oké, we rekenen met het volledige bedrag in het nieuwe stelsel.
Ja, precies.
Dus terwijl het op papier misschien nog wel gedeeltelijk oud is.
Voor de klant het meest, zeg maar, gunstige dat je wat meer leencapaciteit hebt. Want waarom zou je je studielening versneld willen aflossen?
Ja.
En in 15 jaar, als je dat ook in 35 jaar kan doen.
Precies.
En je kan er sowieso altijd voor kiezen om het anytime af te lossen als je het zou willen.
Ja, klopt. Ja, dus dat is een hele goeie. En dat was tot dit jaar was dat altijd wel een beetje de regel.
Oké, duidelijk. Dus dat moet nog uitkristalliseren de komende, nou, ik zou maar zeggen, maanden. Ook bij geldverstrekkers van oké, hoe gaan we hier nou met die nieuwe regels mee om?
Ik merk dat er bij geldverstrekkers ook nog veel onduidelijkheden zijn. Met name als het dan gaat om hypotheekaanvragen zonder die garantstelling van NHG.
Ja, ja. Oké.
Dus dat is lastig om nu al te bepalen.
Oké, nou, we gaan het zien dan.
Ja, zeker.
Komt dan een update dan de volgende keer?
Ja, top. Zeker, ja. Dan is het nu tijd voor de vraag van de luisteraar.
De vraag van de luisteraar.
Hi, met Pim. Ik ben benieuwd of de rente binnenkort nog gaat dalen.
Ja, top. Nou, dankjewel voor deze onwijs relevante vraag.
Goeie vraag.
We hebben natuurlijk wel een keuze moeten maken met die duizenden inzendingen die we gehad hebben de afgelopen tijd.
Ja. En deze glazen bol vraag hebben we eruit gehaald.
Ja, zeker, zeker.
Kunnen we alle kanten weer uit.
Absoluut. Wat denk jij erover?
Nee, ja, precies. Even serieus. Het is echt een glazen bol vraag. Want je kunt natuurlijk kijken naar wat er afgelopen jaar is gebeurd. Hè?
Ja.
Beetje rente gedaald.
Ja, licht. Met name voor de langere rentevaste periode.
Precies, inderdaad. Maar ja, de centrale banken, wat zeggen die dan? Of wat gaan die doen met de rente?
Nou, de verwachting was dat eigenlijk kwartaal 1... de ECB en de Fed in Amerika de rente wat zou verlagen.
Ja.
En dat zou natuurlijk ook door kunnen werken in de hypotheekrentes. Nou, dat is nog niet gebeurd. Maar de verwachting is nog wel dat ergens dit jaar die rente vanuit de Europese Centrale Bank wel wat omlaag gaat. En de Fed.
Want die zeggen, laten allebei doorschemeren. Ze denken dat inflatie verslagen is.
Ja.
Nou, dat is echt maar de vraag. Want heel veel economen zeggen, is dat wel zo?
Klopt.
Dus als we afsluiten met waar we even begonnen waren, is nu een goed moment om te kopen. Huizenprijzen gaan stijgen. Nou ja, misschien wel. Gaan de rentes dalen? Dat is echt onduidelijk. Misschien op langere termijn.
Ja.
Dus dat moet zeker niet de reden zijn om te gaan wachten. Morgen is de rente lager.
Nee, precies. Dus het blijft onwijs lastig om daar iets zinnigs over te zeggen. Economen zijn het daar ook niet over eens. Maar ja, al deze elementen meegenomen zou je kunnen zeggen van dit is wel een goed moment om in te stappen.
Een hele wijze woorden, Thomas. Ja. Lijkt me goed om mee af te sluiten.
Ja, top. Dankjewel voor de vraag nogmaals. Mocht je nou zelf ook zo'n leuke vraag hebben, dan kan je een mailtje sturen met jouw vraag naar hello@visie.nl. Hello is op zijn Engels H-E-L-L-O en visie met V-I-S-I.
Hasta la visie.
Hasta la visie.